Een heel goedemorgen. Ik ben blij om hier weer te mogen zijn en jullie opnieuw te mogen ontmoeten en samen Gods woord te mogen openen. We gaan met elkaar lezen in Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja 40 vanaf vers 12. Tot en met het einde van het hoofdstuk. En het hoofdstuk gaat over Gods grootheid. En het thema van vanmorgen is dat we de Heere mogen verwachten. En dan is het ook belangrijk dat we weten wie de Heere is. En dat we daarom ook begrijpen dat we het van Hem kunnen en mogen verwachten. We lezen met elkaar Jesaja hoofdstuk 40 vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gewat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal. Wie heeft de geest van de Heere gepeild, en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, en hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet en hoort u het niet? Is het u niet vanaf het begin bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid, ze zijn nog nauwelijks geplant, ze zijn nog nauwelijks gezaaid of een stronk. Wortelt niet meer in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zullen zij verdorren. Als een storm, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken, of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog, en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, en ze alle bij name roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet en hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Tot zover. Het allerbelangrijkste in ons leven is het kennen van de Heere God. Als je de vraag stelt, wat is het doel van ons leven, dan is dit het antwoord. Het doel van ons leven is om Hem te leren kennen. Als we de vraag stellen, wat is het eeuwige leven, dan heeft Jezus gezegd, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Wat is het meest vreugdevolle in het leven? Dat is het kennen van de Heer onze God. Jeremia 9 vers 23 zegt, de rijken roemen niet in zijn rijkdom. Met andere woorden, als je echt gelukkig wil worden, probeer het dan niet in rijkdom, in materiële rijkdom te vinden. De sterke roemen niet in zijn kracht. Want zelfs jonge mannen worden moe en afgemat. Zelfs jonge mannen struikelen en raken uitgeput in dit leven. Dus de sterke roemen niet in zijn kracht. Als je gelukkig wil worden, probeer het dan niet te vinden in je eigen kracht. Verwacht het niet van jezelf. Roem niet in je kracht, roem zelfs niet in je gezondheid. Want je gezondheid is al kwetsbaar. Zelfs gezondheid maakt ten diepste niet gelukkig. En de wijze roemen niet in zijn wijsheid. Als je denkt, nou, ik wil vooral kennis vergaren, ik wil vooral alles weten en zoveel mogelijk weten. Of ik wil vooral zelf heel wijs worden. Zelfs daardoor word je niet gelukkig. Maar wie roemen wil, roemen hierin, zegt de Heer, dat hij mij kennen. Als je het doel van je leven wil ontdekken, als je echt roem wil vinden, dat is datgene waardoor je jezelf gelukkig prijst, waardoor je kunt zeggen, ik ben tevreden, ik ben blij, en er is vrede in mijn leven gekomen, dan is dat in het kennen van de Heer onze God. Het is het hoogste doel dat er is, het is het meest verheven doel dat er is, en niets is boeiender dan dat. Ons hele leven wordt veranderd, ons hele leven wordt anders, als wij God leren kennen. Het zou goed kunnen dat wij veel te klein denken van God. Er is ooit een boekje verschenen met als titel Jouw God is te klein. En die titel zegt heel veel. Wij als mensen hebben de neiging om te klein te denken van God en te groot te denken van onszelf. We hebben de neiging om te klein te denken van Gods genade en te veel op te geven van onze goedheid en onze gerechtigheid. De mens heeft altijd de neiging om God te reduceren. Op de een of andere manier is het moeilijk voor ons om te begrijpen hoe groot God is. En als we dat doen, dan gaat het mis. Als we te klein van God denken, dan zal er weinig eerbied voor hem zijn. Dan zal ons vertrouwen op hem niet sterk zijn. Dan zal ons geloof slap zijn en ons gebed krachteloos zijn. En de boodschap van vanmorgen, weet je, die dingen die gaan door je hoofd als je dan toeleeft naar zo'n dienst. En ik heb de laatste tijd wat preken van anderen beluisterd en ben ook daar buitengewoon door opgebouwd. En je leest in de Bijbel en je denkt nou over zo'n tekst. Dan denk je, wij leven wel in ernstige tijden wat dit betreft. Ik weet nog dat het al 20 jaar geleden was dat een van onze predikanten, die nu ook professor is, een lezing hield over de mensgecentreerde tijdgeest. De mensgecentreerde tijdgeest, die ook in de theologie en ook in het evangelie en ook in de prediking en ook in de evangelische wereld en in misschien wel de hele christelijke wereld in het Westen, in de hele kerk die leeft in de postmoderne westerse wereld, die mensgecentreerde geest die zo binnen is gekomen, ook in de kerk. Waarin we zijn gaan denken dat het in het evangelie draait om ons. En misschien wel een hele generatie of generaties lang zijn we zo onderwezen en is er zoveel gepreekt, dat bijvoorbeeld gezegd werd dat het kruis vooral laat zien hoe waardevol wij zijn. Maar dat is mensgecentreerd. Het kruis laat niet zien hoe waardevol wij zijn. Het kruis laat zien hoe verschrikkelijk de zonde is. En het mooiste is niet dat je gaat zien hoe waardevol jij bent. En het goede nieuws is niet dat jij heel waardevol bent. En het meest fijne wat er kan gebeuren is niet dat je kan gaan opgeven van jezelf. Want dat is drijfzand. Maar het meest mooie is dat je gaat opgeven van wie hij is. De genade is niet dat je gaat zien hoe waardevol jij bent, maar genade is dat je ogen open gaan voor hoe waardevol hij is. En het meest vreugdevolle is niet dat je blij kunt zijn met jezelf, ja dat ook, dat vloeit er uiteindelijk ook uit voort. Natuurlijk ben je uiterst waardevol voor God, maar je vreugde vind je niet in jezelf. Ook niet in je geloof of in je kerkelijke leven. of in je christendom, of in je goedheid, of in je christelijke cultuur, of in het feit dat je de ergste zonde vermijdt in je leven. Ook niet in je zondeloosheid, of dat je zo rechtvaardig leeft, want dat lukt ook niet altijd. Dat je vreugde gaat vinden in Hem. Dat we gaan roemen in Hem. Genade is dat we in staat worden gesteld om te zien dat Hij heilig, heilig, heilig is. En dat betekent volkomen uniek en dat betekent moreel volmaakt. En dat betekent de onvergelijkbare, de bron van alle leven, de bron van alle heerlijkheid. De God die was en is en komen zal. En dat je gaat zeggen, mijn rijkdom is de eer. En het kruis laat zien hoe groot mijn zonde is, maar ook dat God die zonde heeft willen wegnemen, niet opdat ik kan gaan roemen in mezelf, maar opdat ik kan gaan roemen in Hem. Dat is het kruis. Dat je kan gaan roemen in Hem. En als je Hem leert kennen, dan ga je minder tobben. Als je Hem leert kennen, dan ga je minder tobben over wat je hebt gemist in het leven, over hoe je leven had kunnen verlopen, maar niet is verlopen. Je gaat je minder richten op wat je niet hebt. En je gaat je wel richten op wat je wel hebt. En dat is dat de Heer in je leven is gekomen. Als je God hebt leren kennen, en als je met Paulus kunt zeggen, ik acht alle schade vergeleken bij de kennis van mijn Heer Jezus Christus. Alles acht ik vuilnis vergeleken bij Hem, bij wie Hij voor mij is. De onvergelijkbare grootheid van Jezus en het heerlijke van het mogen kennen van de Heer Jezus. Dan zullen de teleurstellingen zullen er minder toe doen. Is dit niet een heerlijk woord? We hebben allemaal teleurstellingen meegemaakt. U zit hier vanmorgen misschien wel met dingen die gebeurd zijn, die al jarenlang zoveel pijn doen. Of bepaalde situatie die al zo lang aanhoudt, waarvan u al zo lang had gehoopt dat die voorbij zou gaan. Of hartzeer en pijn van binnen vanwege moeilijke ervaringen in het leven. Dat kennen we allemaal. Het leven is niet makkelijk voor niemand van ons. Is het leven altijd makkelijk? En het leven is zelfs niet altijd leuk. Maar toch, met al respect voor de pijn die we meemaken in het leven, het doet er minder toe. Het komt in een ander licht te staan. Het gaat minder zwaar wegen. Je kunt het beter aan. Je kunt zeggen, ik hef mijn hoofd omhoog. En het leven is het leven waard. Omdat ik weet, Hij leeft. Ik weet wie Jezus Christus is. Je zult je meer kunnen verheugen. Veel meer kunnen verheugen. Niet in een volmaakt en een vlekkeloos leven. Niet in een gelukt en een succesvol leven. Misschien is je leven wel niet zo succesvol. Maar misschien hoeft dat ook helemaal niet. Maar waar het wel om gaat, is dat je God leert kennen. En dat je het van Hem verwacht. En niet meer van jezelf. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En daarvoor is het erg belangrijk dat wij weten wie God is. Daarom was ik ook heel blij, dat komt perfect uit, dat jullie die cursus gaan doen. Hoe heet die ook weer? Behold your God. Dat sluit perfect aan bij de prediking van vanmorgen. Dat is het mooiste wat je kan doen om je te gaan richten op wie God is. En om daar je rijkdom in te gaan vinden. Laat me nog een voorbeeld geven. Ik vond het zo prachtig. Mijn zoon Lucas, die stuurde mij een preek van John Piper. En ik ben zo ongelooflijk blij dat mijn zoon de preken van Piper beluistert. En Piper vertelt, John Piper, een van de bekendste dominees op dit moment in de Verenigde Staten. En hij vertelt in die preek dat hij 20 jaar geleden, dat hij preekte over de heiligheid van God. Hij sprak over Jesaja hoofdstuk 6. En dat gaat over in het jaar waarin koning Uzia stierf, zag ik de Heere op een hoogverheven troon. En de zomer van zijn kleed vulde de tempel en de engelen die zongen heilig, heilig, heilig. Heere van de hemelse legers, de aarde is vol van uw heerlijkheid. En Piper had besloten om in die preek het alleen maar te hebben over de eer. Alleen maar over de betekenis van Gods heiligheid. En hij probeerde iets te schetsen van de troon van God. en de troon van Jezus Christus. En hij had het alleen maar over wie de Heer is. En hij had besloten, hij zegt, ik ga eens een proef doen, ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik op deze manier preek, dat ik het alleen maar over hem heb. En geen toepassing, geen les voor ons, geen doorvertaling naar ons leven, niet hoe je dat praktisch mee aan de slag gaat of zoiets. Eigenlijk helemaal niets over ons leven, alleen maar over de Heer zelf. En Piper die is vervuld met een passie voor Gods heiligheid. En ze zijn al decennia lang bezig om te bidden en te werken dat er een nieuwe generatie opstaat. Een nieuwe generatie van jonge mensen die een passie hebben voor Gods heiligheid. En hij preekte alleen maar over de Heer. En geen toepassing. En hij stopte. Hij wist niet dat er op dat moment tijdens die preek een echtpaar in de zaal zat die de allermoeilijkste week van hun leven hadden meegemaakt tot dan toe. Die nog nooit zo'n verschrikkelijke week hadden meegemaakt als die week die daaraan vooraf was gegaan. Omdat ze namelijk achter waren gekomen dat hun dochters door een familielid 3 jaar lang seksueel waren misbruikt. En de pijn en de woede en de ontreddering en de ellende en het verdriet en de gebrokenheid en de ramp van zoiets. En die mensen die zaten daar, er werd geen woord gezegd over ons leven hier en nu. En 3 maanden later kwam de man van dit echtpaar, die kwam naar John Piper toe en die wilde met hem praten. En toen vroeg John Piper hoe het met hem ging. En wat er gebeurd was sinds de week dat dit openbaar was geworden in hun leven, dat ze erachter waren gekomen dat dit met hun dochters was gebeurd. En toen vroeg John Piper aan deze man, hoe hebben jullie de afgelopen maanden meegemaakt? En toen zei die man, er is 1 ding wat ons er bovenop heeft gehouden. Er is 1 ding wat ons vaste grond onder de voeten heeft gegeven de afgelopen maanden. In de meest verschrikkelijke tijd die we ooit hebben meegemaakt in ons leven. En dat is het beeld van de heiligheid van God die je in die preek in januari van dit jaar gehouden hebt. En dat is zo mooi. En dat laat zien dat dit wel een heel groot antwoord is op heel veel van onze nood. Dat misschien het meest pastorale wat wij kunnen doen in prediking en in gesprek met elkaar is gewoon wijzen op de Heer. Want de vragen worden niet altijd beantwoord. En de problemen zijn niet altijd voorbij. En anderen maken nog steeds fouten en wij maken fouten en er gaat veel mis in het leven. Maar waar zullen wij vaste grond onder de voeten vinden? Waar vinden wij een rots waar wij op kunnen staan? Waardoor kunnen wij in al die moeilijke omstandigheden toch zeggen, ik red het en ik kan het aan en ik ga door en ik vind nieuwe kracht en ik word vernieuwd? Het antwoord is wie God is. Het goede nieuws is God. Het goede nieuws is Jezus. Het goede nieuws is Hij zelf. En dat is zo mooi. Maar dan moeten we wel afleren om te klein van Hem te denken. Dan moeten we wel ons uitstrekken naar de kennis van de Heer. En dan moeten we ook de mentale afgodsbeelden die wij van God hebben gemaakt, moeten wij neerleggen, moeten wij afleggen, moeten wij afbreken. We worden bepaald bij de dwaasheid van de afgoderij. De vakman giet het beeld, vers 19. De edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Want dat beeld waarvan ze zeggen, kijk, dit is uw God, dat moet wel met kettingen vastgelegd worden, want anders valt het om. Als iemand er tegenaan stoot, of als er iets gebeurt, of als er misschien een beetje hard gaat waaien, dan kan het zomaar omvallen. Dus een beeld waarvan de mens zegt, dat is onze God, moet met kettingen vastgelegd worden. De dwaasheid van de afgoderij. En weet je, natuurlijk maken wij geen beelden. Ik ben net in november in India geweest. Ik had het voorrecht om een week in India te zijn, omdat ons kerkverband besloten heeft tot een partnerschap met gemeentes in India. En ik mag daar een rol in spelen. Ik was met iemand anders een week lang bij gemeentes en met tientallen voorgangers hebben wij vergaderd en gesproken in India. In India kom je op de hoeken van de straat, overal kom je altaartjes en tempeltjes tegen. In het hindoeïsme hebben ze overal tempels en letterlijk staan daar beelden. En letterlijk wordt daar voortdurend geofferd en brengen ze daar bloemen en andere dingen brengen ze naar die altaren toe. En weet je, wij leven niet in een cultuur waar je letterlijke beelden ziet in de straten. Wij zien niet letterlijke afgodsbeelden, maar het is maar al te makkelijk om een mentaal afgodsbeeld te maken. Om in je denken een beeld van God te maken dat niet klopt. Om in je denken anders te gaan denken over God. En meestal heeft dat te maken met verkleining. En daarvoor hebben wij Gods woord nodig. Dat we ons laten onderwijzen. Dat we ons uitstrekken naar het woord van de Heer. Zodat we openbaring van hem ontvangen. Dat is ook de grootste nood en behoefte in ons leven. Dat er openbaring is. En daarom bidt Paulus ook voor de gemeentes. Dat ze mogen ontvangen de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Om hem te kennen zoals hij is. Zodat we verlost worden van die afgodsbeelden in ons denken. En dat we hem gaan zien zoals hij is. Laten we kijken naar wat Jesaja leert. Er zijn verschillende manieren waarop wij God kunnen verkleinen. Ik ga een paar concrete dingen noemen. Je zou kunnen zeggen een paar concrete mentale afgodsbeelden. En wat Jesaja daarentegen zegt. Nou, we moeten de Heer niet verlagen tot onze zakenrelatie of tot onze co-piloot. Tot degene die een soort partner is voor ons in het leven. Alsof hij op gelijke voet naast ons staat. Nou, het is belangrijk om hierover na te denken, want natuurlijk is de Heere God neergedaald en is één van ons geworden en is naast ons komen staan. En hij is dus heel nabij geworden, maar we moeten niet God zien als ons vriendje. Als ons maatje. Hey buddy, fijn dat je er ook bent. We moeten niet vergeten dat er een enorm groot verschil is tussen God en mensen. Want tenzij God groot en hoogverheven is, betekent zijn nabijheid helemaal niets. Alleen als wij ook zicht hebben op de verhevenheid van de Heere. Dat hij hoog verheven is. Dat hij volkomen uniek is. Dat hij onvergelijkbaar is. Hij is niet menselijk. We moeten niet met menselijke gedachten over hem denken. Hij is 1000, 100.000, miljoen keer groter dan de hele schepping. Hij is volkomen uniek. De hele schepping is afhankelijk. De hele schepping bestaat omdat God de schepping in stand houdt. De mens is van het allereerste moment van zijn leven tot het allerlaatste moment van zijn leven volkomen afhankelijk van God. De mens is niet de bron van leven. De mens heeft geen leven in zichzelf. Alles is genade in ons leven. Alles is gegeven. Alles is geschonken. De mens is volkomen afhankelijk. En we hebben ons leven niet in onze eigen hand. Maar God is onafhankelijk. Hij heeft niemand en niets nodig. En daarin is hij totaal anders dan wij. En daarom zegt Jesaja, vers 15, de volken, alle volken van deze aarde worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. De volken van de aarde, de 7 miljard mensen, 7 miljoen miljoen mensen, hè, ze denken dat er ongeveer 7 miljard mensen nu wonen op aarde, die zijn vergeleken bij wie de Heer is als een druppel aan een emmer. Je gebruikt een emmer en er zit nog een druppel aan, want je hebt die emmer gebruikt en je zet die emmer onder het aanrecht. En die ene druppel, die doet er niet toe. Vergeleken bij God is de hele mensheid als die ene druppel. Als een stofje op de weegschaal. Je hebt een weegschaal en dat kan dan in balans komen, maar dat ene stofje aan die in deze schaal van de weegschaal, als er één stofje op die weegschaal komt, dan maakt dat natuurlijk niks uit voor de manier waarop die balans uitslaat. Dat is verwaarloosbaar. Dat stofje op de weegschaal is verwaarloosbaar. Alle mensen bij elkaar. 7 miljard mensen. En voor Israël ook. Dat machtige Egypte, dat machtige Assyrië, dat machtige Babylon. En die machtige koninkrijken van de aarde en die machtige volkeren die er zijn. En vandaag de dag de machtige naties die er zijn op aarde. De hele mensheid is vergeleken bij wie God is als niets. Als niets. En dan doen wij alsof God ons vriendje is. Die we in onze broekzak kunnen steken. En dat wil niet zeggen dat wij minderwaardig over onszelf moeten denken, want het gaat niet om minderwaardigheid. Want tegelijkertijd zijn wij de kroon op Gods schepping en tegelijkertijd zijn wij het mooiste wat God gemaakt heeft. En er is geen ander schepsel dat naar zijn beeld gemaakt is als wij mensen. Dan zijn we van eeuwige waarde, ieder mens is van eeuwige waarde. Dus het gaat niet om minderwaardigheid, maar het gaat om nederigheid. Nederigheid vanuit een besef dat hij heilig, heilig, heilig is, dat hij te vrezen is, dat hij onze eerbied en ons respect verdient, dat we beven voor zijn aangezicht, dat we vervuld zijn met een besef van zijn grootheid, dat we hem aanbidden en dat we niet doen alsof hij ons maatje is. Ja, hij komt ook dichtbij. Ja, deze grote God is ook onze hemelse Vader, deze God heeft zich in zijn Zoon Jezus Christus toegankelijk voor ons gemaakt. Maar besef wel met wie je te maken hebt. Besef wel met wie je te maken hebt. En als je dat doet, dan zal je leven anders worden. God geven dat we ons bewust worden van zijn grootheid en dat het besef van het verschil tussen hem en ons ons goed zal doen. Het tweede waarin we God soms verlagen, dat is dat wij soms de neiging hebben om God te willen gebieden. Dat we tegen God zeggen, God, doe dit. Of God, doe dat. En je zou kunnen zeggen dat we hem wel wenselijk achten in ons leven. Dat we graag wel God erbij willen hebben, maar vooral dat we God erbij willen hebben omdat hij wel nuttig is voor onze plannen en voor onze bedoelingen. Ik denk dat het heel makkelijk is om ook als prediker een evangelie te gaan brengen, waarin je eigenlijk zegt, weet je, neem hem nou toch aan, want het is goed voor je en het is nuttig en een beter leven. Veel voordeel als God erbij is. En God is zijn genade, die dient ons ook onvoorstelbaar en hij voorziet ook in onze noden en hij geeft ons veel meer dan we verdienen en hij zorgt geweldig voor ons. Natuurlijk, God geeft ons ontzettend veel, maar als wij naar God toe gaan vanuit het motief vooral om te krijgen wat hij ons wil geven, dan zitten we er toch nog naast. Dan zitten we naast de ware godsdienst. Want daar gaat het niet om. We hoeven ons geen zorgen te maken om wat hij ons zal geven, maar wat onze verantwoordelijkheid is, is niet dat we hem gaan gebieden, dat we hem gaan gebruiken, dat we hem aannemen als onze dienaar, maar dat we hem gaan aanbidden en dat we voor hem buigen. Want er is niets dat God voor ons moet doen. Hoort u dat? Er is niets dat God voor ons moet doen. Hij zal volkomen rechtvaardig zijn om ons niet te zegenen. Hij zou volkomen in zijn recht zijn en er zou niets van zijn goedheid en zijn gerechtigheid verloren gaan. Als hij ons zou verwerpen, als hij ons zou veroordelen, als hij ons zou afwijzen. Want dat verdienen wij eigenlijk. Er is niets dat hij voor ons moet doen. Dat past ons ook weer dat we eerbiedig zijn. Dat we niet naar God toe gaan om onze wil aan hem op te leggen. Om onze agenda aan hem te communiceren en te zeggen, Heer, wilt u zorgen dat mijn agenda zal lukken en dat mijn agenda vervuld zal worden en dat we boos worden als het niet gaat zoals wij willen. Weet u, er kwam een vrouw naar haar predikant toe en die zegt tegen haar predikant, dominee, er is iets waar ik nou al jarenlang voor gebeden heb. Iets waar ik nou al zo vaak gevraagd heb dat God het zou doen. En zo had ik een bepaalde houding en een bepaalde uitstraling in hoe ze sprak over God en haar relatie met God. En ze zegt, van, hij heeft het nog steeds niet gedaan. Nog steeds is niet gebeurd waar ik hem voor vraag. En eigenlijk zei ze, ik heb er echt grote moeite mee. Dominee, hoe zit dat nou? Hoe zit het nou met God? En hij luistert naar haar woorden en weet je, tuurlijk mogen we die vraag ook stellen. Natuurlijk is er een probleem met onverhoorde gebeden. Natuurlijk is het moeilijk als je bidt voor een bepaalde nood en dat gebed wordt niet verhoord. En daar mogen we ook mee worstelen. En dat mocht die vrouw ook, maar hij proefde bij zijn vrouw een bepaalde houding naar God toe, dat hij daardoor meende haar deze vraag te moeten stellen. Maar zuster, wie dient wie? Wie dient wie? Waar gaat het om in ons geloof? Wat is nou overheersend? Wat is nou bepalend in ons hele denken over God en onze relatie met God? Gaat het nou vooral dat hij ons moet dienen? Of zijn wij mensen die hem willen dienen? Ben je nou vooral op jezelf gericht in je geloof? Of heb je ontdekt dat het veel zaliger en veel bevrijdender en veel machtiger is om op hem gericht te zijn in je geloof? En om te zeggen, Heer, ik zal u dienen als u mijn gebeden verhoort, maar ik zal u ook dienen als u mijn gebeden niet verhoort. Wie is God? Jesaja zegt, hij mat de wateren in de holte van zijn hand. Wat een woord. Als we even weer teruggaan naar wat Jesaja zegt over God. Hij heeft de wateren in de holte van zijn hand opgemeten. Wat bedoelt de profeet hier? Hij bedoelt de wateren van deze aarde. En hoeveel water is er op aarde? Er is ongelooflijk veel water op aarde. Er is veel meer zeeoppervlak op aarde dan landoppervlak. De hoogste berg op aarde is 8,9 kilometer hoog. De Mount Everest, 8900 nog wat meter hoog. Maar de diepste diepte in de zee is nog 1,5 kilometer dieper. Je kunt in een bepaalde zee 10, nog wat kilometer diep. Je kunt alle volume van alles wat boven de zeespiegel uitstijgt op aarde, alle grondoppervlak en alle bergen en heuvels, alle volume van het grondoppervlak van deze wereld, kan je kwijt in slechts de Indische Oceaan. En toen ik in het vliegtuig zat naar India, zat er een man naast mij die hem een bepaald scenario schetste, die nadacht over de ontwikkelingen in de wereld en die zei, zijn zoon werkte bij een of andere nucleaire instituut dat bezig is met nucleaire energie en dergelijke. En die veel verstand had van ook atoomwapens en zo. En hij zei tegen mij dat zijn zoon tegen hem gezegd had, als Noord-Korea, dat is een verschrikkelijk horrorscenario, hè, maar het is niet ondenkbaar, als Noord-Korea beslist om een kernbom te gooien op de Noordpool en op de Zuidpool, dan smelt er zoveel ijs en dan gaan de magnetische velden van de hele aarde in één keer zo veranderen dat de zeespiegel 30 meter zal stijgen. Dan zal heel Nederland waarschijnlijk verdwijnen. En dan zullen ongelooflijk veel steden op aarde in één keer helemaal onder de zee verdwijnen. Even om aan te tonen hoeveel water er op aarde is. En nou zegt Jesaja, hij heeft de wateren van de aarde in de holte van zijn hand gemeten. Dit is de holte van je hand. Het is natuurlijk beeldspraak dat Jesaja gebruikt. Maar God heeft de water van de aarde in de holte van zijn hand gemeten. En wat doet Jesaja? En ik ga dat niet allemaal verder uitleggen, maar om een beeld te krijgen wat Jesaja doet, is dat hij, sommige dingen kunnen ons voorstellen, die zijn groot. De wateren van de aarde zijn groot. En hij heeft het ook over de hemel, de omvang van de hemel. Als we het hebben over de afstand van miljoenen lichtjaren, de snelheid van het licht, 300.000 kilometer per seconde, en dan niet een paar seconden en niet een paar minuten en een paar uur met de snelheid van het licht, maar een paar jaar met de snelheid van het licht. Nee, zelfs duizenden, zelfs miljoenen jaren met de snelheid van het licht. Dat is duizelingwekkend. En dan zegt hij, hij heeft de omvang van de hemel met een span bepaald. Jezus Christus, die de omvang van het heelal. En ons sterrenstelsel is een klein sterrenstelsel. Er zijn ook miljarden sterrenstelsels. Het is ongelooflijk wat de wetenschappers ontdekt hebben over de omvang van het heelal. Wat onmeetbaar voor ons is. Dat zijn dingen die wij ons kunnen voorstellen als groot. En dat is wat Jesaja doet. Hij heeft het over de omvang van de hemel. En dan zegt hij, hij heeft de omvang van de hemel met een span bepaald. Zo, dit is een span. De afstand tussen je pink en je duim. En dat werd gebruikt op de markt om de lengte van een stof af te meten. 1 span, 2 span, 3 span stof verkocht de marktverkoper. En dan heeft de Heere God de omvang van het heelal, waar we ook over gehoord hebben toen er naar de kinderen gesproken werd, over de sterren aan de hemel, heeft hij bepaald met een span. En hij is het die dat hele heelal en die miljoenen, miljarden, dus de vele, vele miljarden sterren tevoorschijn brengt en hun bij name roept. En in zijn grote vermogen en sterke kracht ontbreekt er niet één. Hij is die het hele heelal regeert. En hij beslist over hemel en aarde. Hij beslist over zijn schepping. En dan moeten wij niet denken dat wij God kunnen gebieden. Er is niemand zoals hij. Gaan wij God vertellen wat hij moet doen? Is er iemand bij wie God beraadslaagd heeft dat een mens God inzicht zou geven? Is er iemand die hem als raadsman heeft onderwezen? Of hem kennis zou bijbrengen? Hij is de alwetende en hij is de almachtige. Hij is soeverein. Hij is koning en heerser van deze hemel, van hemel en aarde. En als we ons gaan realiseren dat God soeverein is, de soevereiniteit van God, de Heer regeert, is eigenlijk wel heel centraal in de hele Bijbel. De Heer regeert. Hij regeert ook over ons leven. Ik heb van de week geschreven ook. En toen werd ik herinnerd aan wat ik iemand anders laatst hoorde zeggen. De Heer Jezus regeert over het tijdstip van mijn sterven. En hij regeert over de wijze van mijn sterven. De wijze waarop ik dit leven hier op aarde zal verlaten. En de wijze en het moment waarop ik dit leven hier op aarde zal verlaten, de Heer regeert daarover. Hij regeert over mijn leven. Dat geeft troost, dat geeft rust, dat geeft vrede. Ook als een dierbare ons ontvalt op een onverwachte wijze. Dan geeft het geen troost om te denken, ja, daar kon God niks aan doen. Het geeft geen troost om te denken, dit is een overwinning van de duivel. Het geeft geen troost om te denken dat God er helemaal buiten stond. Nee. Hij regeert over de levens van zijn kinderen. En hij regeert over de sterren van de hemel. Hij regeert over de wateren van deze aarde. Hij beslist wat er met de zeespiegel zal gebeuren. En niet Kim Jong-un van Noord-Korea. God regeert. En hij regeert over mijn leven. Dat is niet bedreigend, maar dat geeft rust. Dat geeft vrede. Vanuit het vrezen van de Heer als de soevereine almachtige God. Niet alleen over deze wereld, maar ook over mijn leven. En ook over mijn loop in het leven. En mijn levensloop en mijn levensbaan. En mijn ontwikkeling in het leven. En mijn hele leven. Ik ben van Hem. En ik gebied Hem niet, maar ik aanbid Hem. Natuurlijk mag ik Hem vragen, maar ik ga Hem niet voor mijn karretje spannen. Ik ga niet Hem gebruiken. Ik ga Hem niet verlagen tot mijn dienaar. Maar ik ga Hem aanbidden als mijn God. En ik kniel neer voor Hem en ik zeg, Heer, hoe groot zijt Gij? Hoe groot bent U, o God? Ik aanbid U. Wat geeft dat een rust? Wat een rust om dat te weten, dat God regeert over ons leven. En het derde en laatste wat ik zou willen zeggen over een wijze waarop we soms God verlagen, is dat we Hem zielig maken. We denken te menselijk over God en denken dat Hij net is als wij. Wij zijn soms zwak, onvolmaakt, krachteloos en zielig. Wij zijn soms aan het einde van onze krachten. Wij zijn soms niet zo gelukkig. En dan voelen we ons belabberd en ellendig. We moeten oppassen dat we niet zo van God gaan denken. Want Paulus spreekt namelijk ook in de brief aan Timotheus, in zijn eerste brief aan Timotheus, spreekt Paulus over het evangelie, let op, het evangelie van de gelukzaligheid van onze God. Het evangelie, het goede nieuws is dat God gelukzalig is. Met andere woorden, God is volmaakt gelukkig. Dat is ook een onderdeel van zijn heiligheid. Want hij straalt, hij is blij, hij is nooit minder blij. Hij is, natuurlijk, hij kan ook bedroefd zijn om wat er gebeurt in de wereld en hij is benauwd in onze benauwdheid. Maar tegelijkertijd verandert God niet in zijn glorie en zijn heerlijkheid. En we moeten niet gaan denken dat hij zwak is geworden door de zondeval. Dat hij zwak is geworden of dat hij gefaald heeft met wat er is gebeurd in zijn schepping.
We moeten niet gaan denken dat God, dat het bij God uit de hand is gelopen door wat er gebeurd is op aarde en dat hij daardoor aangetast is in zijn wezen. Nee, God is dezelfde. En hij is niet zielig. We moeten God niet verlagen tot een armzalige iemand die er persoonlijk door geraakt wordt als de mens hem afwijst. Weet je, soms wordt het evangelie zo gebracht. Er wordt haast gezegd tegen mensen, ach, neem hem nou toch aan en laat deze Jezus nou toch niet buiten staan. En weet je, wijs hem toch niet af, want het is zo moeilijk voor de Heer als je hem zo afwijst, alsof God een mens nodig heeft. God heeft de mens helemaal niet nodig. Niet om gelukkig te zijn. En Piper die zei het in die preek die mij zo mee opstuurde als volgt. Voordat God de wereld gemaakt heeft, was hij volmaakt gelukkig. En zijn glorie, dat was hij zelf. De glorie van God was, de vreugde van God was zijn eigen glorie. En hij had helemaal niet nodig om de wereld te scheppen. En dan zegt Piper dit. Toen God de wereld heeft gemaakt. En toen God een mens heeft gemaakt, veranderde er wat dat betreft helemaal niets. God bleef volmaakt, gelukkig met zichzelf. De schepping van de mens voegde daar niets aan toe. En dan zegt Piper dit, en dat is echt subliem. Dit doet me echt, maakt me heel erg blij. En dit maakt het helder. God werd niet een afgodendienaar toen hij de mens heeft geschapen. God werd niet mensgericht toen hij de mens heeft geschapen. God bleef Godgericht toen hij de mens heeft geschapen. Hij werd niet een afgodendienaar. De mens werd niet het centrum van zijn glorie en zijn heerlijkheid. De mens werd niet het doel van zijn wezen. Hij zelf bleef het doel van zijn wezen. God werd niet een afgodendienaar. Voor God bleef zijn eigen heerlijkheid het middelpunt van zijn vreugde. Want hij is God. En niemand is als hij. En de vreugde van de mens is niet de mens zelf, maar de vreugde van de mens is God. Wij werden afgodendienaars. Wij gingen denken aan onszelf. Wij gingen ons vooral bekommeren om onszelf. En wij gingen denken aan een God die er vooral voor ons is. Maar voor God bleef hij zelf centraal staan. Schitterend, nietwaar? Hij werd niet een afgodendienaar toen hij de mens maakte. Hij heeft de mens totaal niet nodig. C.S. Lewis heeft gezegd, de enige reden waarom God ervoor gekozen heeft om ons nodig te hebben, want hij heeft ons natuurlijk, in zekere zin gebruikt God ons, en hij wil spreken door ons, en hij heeft mensen gebruikt in zijn plan met deze wereld, en hij schakelt ons in zijn werk, en we mogen zijn medearbeiders zijn. Maar dan zegt C.S. Lewis, die zegt dit, de enige reden dat God ervoor gekozen heeft om ons nodig te hebben, tussen aanhalingstekens nodig te hebben, is dat hij weet dat wij het nodig hebben om nodig te zijn. Dat wij het nodig hebben om nodig te zijn. Maar ten diepste heeft God ons niet nodig. Want hij is het die de vorsten maakt tot niets. De rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ze zijn niet geplant, ze zijn nog nauwelijks gezaaid of ze wortelen niet meer in de aarde. Ze zijn zomaar weer voorbij. Hij blaast op hen en ze verdorren. Een storm neemt hen weg als stoppels. De machthebbers van deze wereld. Weet u, deze wereld en deze aarde ligt niet in de handen van de Trumps en de Poetins en de Kim Jong-uns van deze tijd. De geschiedenis van deze wereld heeft nooit gelegen in de handen van de farao's en de Nebukadnezars en de koressen van deze wereld. De geschiedenis en de gang van zaken in deze wereld ligt nooit in de macht van een koninkrijk of een natie of een vorst of een machthebber of wie dan ook. Maar deze wereld ligt in de handen van de God van hemel en aarde. En de hele wereld gaat tekeer tegen zijn uitverkoren volk Israël. Kijk maar naar wat er van de week is gebeurd en wat er de komende weken en maanden zal gaan gebeuren. Omdat Trump heeft gezegd dat Jeruzalem erkend wordt als de hoofdstad van Israël, wat Israël al vanaf 1948 zegt. Dus het enige is een erkenning van wat de Joden zelf, wat Israël zelf zegt als dit is onze hoofdstad. En de wereld gaat tekeer en de volkeren gaan tekeer tegen de gezalfde des Heren en De wereld staat op zijn kop. En de islam die roert zich en de extremistische moslims die plegen moorden en die gaan alleen maar door met geweld en haat te zaaien. Maar toch heeft God zijn koning over Sion, Jeruzalem gesteld. Hij maakt de machthebbers en de vorsten van de aarde tot niets. Hij heeft geen enkele machthebber nodig om zijn plan te volvoeren. We moeten hem niet maken tot een zielige, krachteloze, onmachtige God. De Heere is het. Over de kerk in Europa, over de kerk op Urk, over deze gemeente. Hij regeert over Nederland en over zijn kerk wereldwijd en over het werk van evangelisatie en zending. Hij regeert over zijn volk Israël en hij regeert over de natiën van deze wereld. En hij zal volkeren zegenen en hij zal volken vernederen. Hij heft volkeren omhoog en hij richt volken te gronden. Hij oordeelt, God oordeelt in deze wereld. Absoluut, God oordeelt in deze wereld. Lees de geschiedenis. Lees de geschiedenisboeken. Bestudeer de geschiedenis en zie dat er een God is die oordeelt. En hij heeft een mens niet nodig. En hij is niet zielig. Want hij is volmaakt gelukkig met zichzelf. En zijn plannen falen niet. Tot slot. Waarom spreekt Jesaja over de grootheid van God? Omdat het volk moedeloos was geworden. Ze waren wanhopig geworden. De politieke situatie was uiterst benauwend. Ze waren bang geworden en ze hadden hun hoop en kracht verloren. En misschien is uw gevoelstoestand wel een beetje als die van Israël toen. Misschien zegt u wel vanmorgen, ik heb de wind te lang tegen gehad. Ik heb echt te veel moeilijkheden meegemaakt. Misschien zegt u vanmorgen wel, weet je, en ik weet het ook uit mijn eigen leven en ik weet dat vanuit mijn contact met zoveel mensen in het leven. Soms sta ik zo dicht bij mensen en het is een voorrecht om dat te mogen doen. En dan weet ik hoe zwaar het kan zijn in het leven. En misschien zit je vanmorgen wel hier en zeg je, zoveel teleurstellingen de afgelopen maanden. Zoveel teleurstellingen de afgelopen jaren. Zo moeilijk. En we weten ook dat er afgrijzelijke dingen kunnen gebeuren in het leven. Misschien zeg je wel, ik ben mijn kracht verloren. Ik voel me ontmoedigd en ik voel me moedeloos. En dan zeg je misschien, samen met Israël, is mijn weg dan voor de Heere verborgen? Gaat mijn situatie aan mijn God voorbij? Waar is God dan in de storm waar ik doorheen ga? Waar is God dan in de ellende waarin ik zit? Misschien zeg je vanmorgen wel, waar is de Heere en waarom heeft Hij mijn gebed niet verhoord? Maar weet u, de bedoeling van de moeilijkheden in ons leven is dat wij ons gaan richten op Hemzelf. Dat wij vreugde gaan vinden niet in onze eigen krachten en mogelijkheden. Maar dat we vreugde gaan vinden in Hem. Ik geloof werkelijk dat God moeilijkheden in uw en mijn leven toelaat. Dat Hij beproevingen toelaat. Dat Hij dingen laat duren waarvan we liever zouden willen dat ze minder lang zouden duren in ons leven. Dat Hij dat toelaat. Dat Hij zelfs toelaat dat onze kracht klein wordt. Dat we net als die jonge mannen waarover gesproken wordt in deze tekst, dat we afgemat raken, dat we geen krachten meer hebben, dat we struikelen en dat we zwak zijn geworden. Ik geloof dat God dat toelaat, opdat we zo ver komen dat we stoppen met het van onszelf te verwachten, dat we zo ver komen dat we stoppen met onze afgoderij, dat we stoppen met onszelf in het centrum, in het middelpunt van ons eigen leven te bestellen. Dat we stoppen met zelfaanbidding, in welke vorm dan ook. Dat we afgebroken worden in dat zondige leven dat ons nooit gelukkig zal maken. En het is een zegen als dat gebeurt. En dat we zo ver komen dat we zeggen, Heere, hier ben ik. En ik wil u dienen. En ik wil u aanbidden. En ik wil me in u verblijden. En u bent mijn God. En u bent mijn rijkdom. En ik leef alleen voor u. Dat is de bedoeling van de tegenslagen in ons leven. Dan ga je de Heere verwachten en dan zul je nieuwe kracht gaan putten. Dan word je ongelooflijk blij omdat je de Heere hebt gevonden in je leven. Dat is het doel van je leven, dat je de Heere vindt. En dan word je als een arend. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En ze slaan hun vleugels uit en dan wordt dat schitterende beeld gebruikt van een adelaar. En die adelaar, wat doet hij? Die slaat zijn vleugels uit en hij is eigenlijk niet bezig om zelf heel hard te vliegen. Hij is niet heel hard als een kolibrie aan het slaan met zijn vleugels. Maar het enige wat hij doet is hij strekt zijn vleugels uit. En dan is daar die warme opstijgende lucht. De thermiek. Waardoor er kracht is. Waar hij door wordt opgetild. Waardoor hij zweeft. Waardoor hij gaat. En hij wordt gedragen. En misschien is het vanmorgen tijd voor jou om te stoppen met als een kolibri heel hard te fladderen met je vleugels. Keihard te proberen om zelf gelukkig te worden en om zelf je doelen te bereiken en om zelf jezelf te verwezenlijken en om vooral blij te kunnen zijn met jezelf. Misschien moet je even stoppen met al die dingen en stoppen met je worstelingen en stoppen met het van jezelf te verwachten en gewoon je vleugels uitslaan door te gaan zien op wie God is. En in hem te gaan verheugen. En te zeggen, Heere, u bent mijn vreugde, u zelf. Ik heb genoeg aan u. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dan zul je zijn als een adelaar die zijn vleugels uitslaat. U zult snel lopen en niet afgemat worden. Lopen en niet moe worden. Het woord van God roept ons vanmorgen op. Aan de ene kant tot eerbied voor hem. En aan de andere kant ten tweede ook tot vertrouwen op hem alleen. En ik sluit af met deze gedachte. En ik heb het al genoemd, maar er was erg bij bepaald in de aanloop naar deze dienst. Dat als je verlangt naar vaste grond onder de voeten. Als je verlangt naar stevigheid. Je verlangt naar zekerheid. Je verlangt naar vertrouwen. Je verlangt ernaar dat er minder angst in je leven zal zijn. Dat je met minder angst je weg kunt vervullen. Zie dan op Jezus. Want deze God van Jesaja 40 is ook de Heer Jezus die wij verwachten in deze adventstijd. En waar we terug gaan kijken naar zijn eerste komst op aarde. En we zien ook uit naar zijn tweede komst en wederkomst op aarde. Maar de vaste grond onder je voeten is alleen in Jezus Christus. Zie op hem. Zie op de Heer Jezus. En verwacht het van hem. Alleen zijn bloed en reddingswerk. Vertrouw alleen op zijn bloed en reddingswerk. En je zult vaste grond onder de voeten hebben. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we door uw woord mochten worden bemoedigd deze morgen. Dank u wel dat u ons aanspreekt over uzelf. Heer, ons profeteer is onvolmaakt en onze kennis is nog zoals door een spiegel in raadselen. Maar Heer, toch mogen wij zeggen, wat een heerlijkheid dat we u mochten leren kennen. En dat we ons mogen verblijden met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Want we zien u niet, maar we weten wel dat u in ons leven bent gekomen. Heer, dank u wel voor uzelf. Dank u wel, Heer, dat u bent wie u bent. U bent God, Vader, Zoon en Geest. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vergeef ons onze afgoderij. Vergeef ons onze gerichtheid op onszelf. Vergeef ons, Heer, dat slappe evangelie wat we soms zo hebben geloofd of gepredikt. Maar dank u dat we vanmorgen mogen komen tot de bron. Bron van zegeningen. Bron van leven. Dank u dat er vanmorgen bij u ook heel veel bevrijding en vergeving en genezing is. Dank u dat u ons opricht deze morgen. Dank u dat u ons, Heere, aanraakt. Omdat u ons zicht geeft op uzelf. Zo bidden we, Heer, dat we ook in de tijd die voor ons ligt, dat we hierin elkaar mogen aanvuren. Dat wij ook een volk zullen zijn, dat wij een gemeente en dat wij christenen zullen zijn die een passie hebben voor uw heiligheid. Een passie hebben voor wie u bent. Zo bid ik ook dat de cursus Behold Your God, dat geweldige uitwerking mogen hebben in de harten en de levens van ieder die de cursus volgt. En dat we inderdaad u meer mogen gaan zien zoals u bent. Heer, ik bid dat u, wij bidden dat u onze harten wilt neigen tot uzelf. Dat ook de moeilijkheden en de beproevingen en de dingen die zijn gebeurd, de moeilijke dingen die zijn gebeurd, dat ze ons alleen maar tot u zullen drijven. Heer, dat we winst mogen meemaken daardoor, omdat we u winnen daardoor. En we bidden, Heer, dat er een heilig vuur in ons hart mag branden. Een heilig vuur voor u, zoals de kandelaar altijd brandde in de tabernakel, dat er in ons hart een heilig vuur mag branden voor u. En dat de tempel van de gemeente vervuld mag zijn met uw geest. Heer, zegen zo deze gemeente. Met honger naar u. Met verlangen naar u. Met aanbidding. Met vreugde in u. Met overvloed. Met leven en overvloed. Dat we met elkaar kunnen zeggen, mijn beker vloeit over. Mijn beker vloeit over. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Niet omdat het allemaal gaat zoals ik wil, maar omdat ik in het huis van de Heer mag verblijven tot in lengte van dagen. Heer, zegen deze gemeente met uzelf. En toon ons uw eerlijkheid. En zo bidden we ook, Heer, voor de prediking. We bidden u voor voorgangers, voor predikers, voor evangelisten, voor leraren, voor profeten, voor woordvoerders van u. Heer, geef ons die. Die niet een verwakt en een soft evangelie brengen, maar die het evangelie brengen zoals u dat heeft geopenbaard. Geef ons alstublieft zuiver water in de prediking. Geef ons het klare water van het evangelie, stromen van levend water waarin u geëerd wordt, waarin u aanbeden wordt, waarin u gepredikt wordt zoals u bent. En de kracht van het kruis, de betekenis van het bloed, Heer, dat bid ik u. Dat bidden wij u. Dat dat in de jaren die voor ons liggen, ook in ons land, alleen maar meer zal gebeuren. Dat er een einde komt aan dat mensgecentreerde evangelie. En dat het u gecentreerde evangelie gepredikt zal worden. Heer, wilt u dat alstublieft geven. In heel veel kerken en gemeenten. Geef een nieuwe generatie van gelovigen en predikers die tot eer van uw naam zullen spreken. En verheerlijk uw naam daardoor. Zo bidden we voor ons land dat stervende is, ons land dat aan het uitsterven is, ons land dat in duisternis verzonken is. Ons land waarin meer dan 30.000 kinderen per jaar worden geaborteerd. Waarin 1,2 miljoen kinderen sinds 1981 geloof ik zijn geaborteerd. Heer, we bidden u om ontferming. We bidden u om genade. We danken u voor wat er gisteren is gebeurd in Den Haag. We danken u voor nieuwe dingen die gebeuren. En we bidden, ontferm u. Vergeef ons onze schuld. Ontferm u over dit goddeloze land. Ontferm u over dit immorele land. Zoveel immoraliteit en zoveel zonde en afgoderij. O God, vul ons met bewogenheid. Vul ons met bewogenheid voor mensen die u niet kennen, omdat ze een doel van hun leven missen. Vul ons niet met een veroordelende geest, maar met bewogenheid. Met liefde. Voor mensen die u niet kennen. En houd ons dicht bij uzelf, zodat we ook anderen de geur van Christus mogen brengen. Houd ons dicht bij uzelf, dat anderen in ons leven zullen proeven dat er een ander leven mogelijk is. En stel ons tot een zegen voor velen. Dank u wel. Daar bidden we om, tot eer van uw naam. Opdat uw koninkrijk zal komen, uw naam zal worden geheiligd en uw wil zal geschieden. Halleluja. Amen. Amen.